Hier so, machen wir ihn.
Ja.
Het is fijn om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging, Michael. Peter is in Amerika. Ik ga vandaag een preek brengen en die heet Gods technologie. Er lijken geen grenzen aan wat wij als mensen technologisch allemaal kunnen doen. We kunnen overal naartoe vliegen. Soms valt er een vliegtuig uit de hemel. Het gebeurt niet zo heel erg vaak, gelukkig. Vliegen is nog altijd een van de meest veilige transportmethodes. Internet is in een stormachtige ontwikkeling. Ik weet nog, in 1990, toen ik op de universiteit zat, dat ik op een gegeven moment ook een aansluiting op internet kreeg. En internet was toen nog niet zo heel groot. Er waren alleen maar een paar universiteiten en misschien nog een enkele andere instelling. En ik stuurde een berichtje naar Ierland, iemand die ik had ontmoet op een conferentie. En ik kreeg meteen antwoord terug. En ik dacht met mezelf, wauw. Inmiddels lijkt de mogelijkheid echt bijna helemaal onbegrensd. Je kunt met iemand een telefoongesprek hebben en hem ook nog zien, ook al zit je aan de andere kant van de wereld. Je kunt spelletjes spelen met mensen over de hele wereld. Tegelijkertijd, als jij een vraag stelt aan Google, dan krijg je bijna altijd een goed antwoord. Als het antwoord niet goed is, dan kan het heel goed zijn dat jij gewoon de vraag verkeerd hebt gesteld. Maar Google weet alles. En Google heeft ook al kenbaar gemaakt dat als alle mensen, dat ze in staat zijn, bijna, om alles op te nemen wat alle mensen doen. Stel dat ik hier gewoon een soort cameraatje op mijn voorhoofd heb. En ik neem alles op wat ik doe en alles wat jullie zeggen en alles wat er gebeurt, wordt gewoon opgenomen. En dat bij alle mensen. En Google zegt, nou, we kunnen dat wel bijna aan. Er lijken echt helemaal geen grenzen aan onze technologie. En nu wil ik het in deze preek hebben over wat God kan. Wat Gods technologie is, voor zover je van technologie kunt spreken, maar wat Hij allemaal kan en wat Hij allemaal ziet. Als we dan beginnen, dan kunnen we misschien best eerst naar Hebreeën hoofdstuk 11 vers 3 gaan. In Hebreeën 11 vers 3 gaat het over de schepping, hoe alles tot stand is gekomen. Daar staat: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Alles wat wij zien en waarin wij leven en wat we eten en alles, is door het woord van God tot stand gebracht. Als je nou kijkt in Genesis 1, het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, dan zie je dat er telkens staat: en God zeide, en het was al zo. En God zeide, en het was al zo. Ik zal een paar voorbeeldjes eruit pakken. In vers 3. En God zeide, er zij licht. En er was licht. In vers 6. En God zeide dat er een uitspansel in het midden der wateren was. En dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. In vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. God sprak alles. Ja, de schepping was gewoon spreken. Door middel van spreken heeft het woord God heeft het zo tot stand gebracht. Er is hier ook sprake van een geestelijke realiteit. Er staat in Hebreeën 11 vers 3 dat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Er is dus ergens iets geestelijks wat begonnen is om het zichtbare te maken. Die geestelijke realiteit, die vinden we nog veel meer terug in de Bijbel. In Matteüs 18 vers 20 Er staat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Jezus is hier. Zien jullie Jezus? Hij is hier wel. Want de Bijbel zegt het tegen ons. De geestelijke realiteit is een van de dingen die door de evolutietheorie volkomen worden genegeerd. Als je het over evolutie hebt, er zijn een aantal natuurkundige hoofdwetten die met voeten worden geschonden. De hoofdwet van de biologie zegt dat leven voortkomt uit leven. Dan heb je nog de scheikundige wet, de tweede wet van thermodynamica, die zegt dat alles steeds wanordelijker wordt bij alles wat er gebeurt. En zo zijn er nog een aantal natuurkundige hoofdwetten die helemaal geschonden worden. Maar het ergste wat ik persoonlijk het ergste vind, wat helemaal niet klopt aan de evolutietheorie, is dat men eigenlijk leven probeert te verklaren door alleen naar materie te kijken. Die geestelijke realiteit die wordt gewoon helemaal genegeerd. Ik heb wel eens een atheïstische vrienden gevraagd, wat is nu het verschil tussen iemand die leeft en dan wanneer die net gestorven is? En ze zeggen, ja, hij heeft de geest gegeven. Mijn atheïstische vrienden die erkennen dat er zoiets als een geest is. Waar komt die geest dan vandaan, hebben ze hem gevraagd. Ja, dat is een moeilijke vraag. Poeh, dat wisten ze niet. Maar ik kan het jullie wel vertellen waar die geest vandaan komt. Als je mij naar Prediker hoofdstuk 12 vers 7 gaat. In elk geval, leven bestaat uit twee dingen. Het is materie en geest. En ja, de evolutietheorie probeert door middel van puur en alleen naar materie te kijken, leven te verklaren. Dat kan niet, want er is ook nog een geestelijk aspect aan leven. Prediker 12 vers 7. Ik moet een beetje in context lezen. Hem kan vinden, Spreuken. Prediker. Ik ga midden in vers 5 beginnen. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers gaan rond op de straat, voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt. Voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en de scheprand in de put verbroken wordt. En de stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Dus de geest komt van God en die gaat ook weer terug naar God. Met onze technologie zijn wij inmiddels zover dat we de hele aarde en alles wat erop is, het leven, helemaal kunnen vernietigen. We kunnen door middel van kernwapens, dacht ik, de aarde al zeker 10 keer vernietigen. Zoveel kernwapens zijn er. Ook God kan dat. Ook God kan de stekker eruit trekken. Alleen hij doet het niet met kernwapens. Als we kijken naar Job vers hoofdstuk 34, vers 13 en 15. Dan zien we daar dat eigenlijk dat God ook in staat is om ineens al het leven te doen eindigen. Job 34, vers 13 tot 15. Wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld? En wie heeft de ganse wereld gegrondvest? Indien hij, en dat is God, indien hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven. En de mens zou wederkeren tot stof. God kan kennelijk aandacht richten op al wat leeft en de adem terugnemen. Oké, ik ga nu een paar bijzondere dingen in de Bijbel noemen. De Bijbel staat vol met allerlei tekenen en wonderen. Maar ik wil er een paar noemen die ik niet kan begrijpen. Die mijn pet te boven gaan. Die zo geweldig zijn dat ik echt moet zeggen van God, dit snap ik niet. Je bent heel erg groot en ik ben heel erg klein. En laten we beginnen in Jozua 10, vers 12 tot 14. Er zijn drie voorbeeldjes waarvan die ik er even uitpak. Jozua 10, vers 12 tot 14. Nou, als je dan denkt aan de technologie die wij hebben, die gebaseerd is op heel veel dingen die wij leren op school, dan moet ik echt hier zeggen van, nou, dit snap ik niet, ik begrijp helemaal niet hoe dit nou kan. Jozua 10, vers 12 tot 14. Jozua is hier bezig met een aantal vijanden te achtervolgen. En de dag begint al verder te gaan. En het wordt bijna donker. En Jozua die wil eigenlijk niet dat zijn vijanden ontkomen. En hij vraagt dan aan God om ervoor te zorgen dat de zon niet ondergaat. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleefde. En hij zei in tegenwoordigheid van Israël, zon, sta stil te Gibeon, en gij maan, in het dal van Ayalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon bleef nu midden staan aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later ooit geweest waarop de Heere zo iemands stem verhoorde. Want de Heere spreekt voor Israël. Ja, ik kan er met mijn pet gewoon niet bij. Het was de zon of de aarde of iets ineens stil zou staan. Je zou een gigantische tsunami krijgen en allerlei dingen zouden omvallen. En ja, dit iets wat beweegt, dat kun je niet zomaar platsboom stilzetten. Want ja, dus dit gaat gewoon mijn pet te boven. Hier moet ik gewoon zeggen, Gods technologie is voor mij onvoorstelbaar. Er staat nog een voorbeeldje in 2 Koningen 20 vers 11. Het gaat over een schaduw. En koning Hiskia die krijgt te horen dat hij niet lang meer zal leven. En hij bidt tot God. En hij zegt tegen God van luister eens, ik heb mijn best gedaan om een goede koning te zijn. Koning Hiskia was een van de goede koningen. Die probeert te doen wat God had gezegd. De profeet Jeremia was bij Hiskia. En Jeremia kreeg de opdracht om meteen terug te gaan naar de koning. Om te zeggen dat zijn gebed verhoord was. Dat hij nog 15 jaar erbij kreeg om te leven. Hiskia vroeg om een teken. En dat teken had te maken met de schaduw. En dan kon hij ook nog kiezen. Hiskia mocht kiezen of de schaduw een aantal treden naar boven ging of een aantal treden naar beneden. Je moet je voorstellen dat daar de zon staat. Mijn schaduw daar is. En dat ik mag kiezen of mijn schaduw nu even een stukje naar voren gaat of een stukje naar achteren. Hè, terwijl de zon daar blijft staan. En dat is wat er gebeurt. Hiskia krijgt dit teken van God. Dat is heel bijzonder. Dat was 2 Koningen 20 vers 11. Nou, om nog eentje te noemen, maar dan hou ik erover op. Er zijn nog wel meer van dit soort zeer wonderbaarlijke dingen. En ik met mijn technologische achtergrond, ik heb een super technische opleiding. Ik snap het gewoon niet. Ik kan er niet bij. Dat is in Exodus. De Exodus hoofdstuk 14. De doortocht door de Schelfzee. Jullie kennen het verhaal allemaal wel dat de Israëlieten door de Rode Zee of door de Schelfzee zijn getrokken. En er staat in vers 22 van hoofdstuk 14, Exodus 14, 22. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. Dus je moet je voorstellen dat die wateren als een muur recht omhoog en zij gingen daar dan doorheen. Hoe kan dat nou? Nog veel meer, nog andere dingen. We lezen vooral, als we het verhaal van Jezus lezen, als we de evangelie lezen, dan lezen we heel veel wonderen en tekenen en er worden ook heel veel zieken genezen. In Johannes hoofdstuk 2, vers 1 tot 11, dus het eerste teken wat Jezus doet, is het water in, ja, er staat in mijn Bijbel staat water in wijn veranderen. Persoonlijk denk ik dat het druivensap was, maar dat is weer een aparte discussie, waarom ik dat denk. In elk geval deed Jezus daar een heel bijzonder teken. Hij heeft spijzigingen gedaan. Hij heeft duizenden mensen te eten gegeven, terwijl er maar een heel klein beetje eten was. Hij heeft blinden ziende gemaakt. Hij heeft doden levend gemaakt. En twee voorbeelden te noemen van doden die levend zijn geworden. Het dochtertje van de overste van de synagoge, Matthäus 9, vers 18 tot 26. En Lazarus, in Johannes 11, vers 1 tot 44. Hij heeft vele zieken genezen en nog veel meer dingen gedaan. En last but not least, Jezus is zelf uit de dood opgestaan. Nou, dat zijn dingen waar wij met onze technologie niet aan kunnen tippen. Dan wil ik nog één punt noemen, daar ga ik wat dieper op in. En dat is eigenlijk, God ziet alles. Niets is voor hem verborgen. Laten we eerst eens naar een psalm gaan van David. Psalm 139, versen 1 tot 18. Dat is een wat langere tekst. Maar ik vind hem de moeite waard om even voor te lezen. Psalm 139, 1 tot 18. Voor de koorleider, van David, een psalm. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren en legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad? Ging ik wonen? Aan het uiterste der zee, ook daar, zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zijde ik duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. Nou, vers 2 staat, gij verstaat van verre mijn gedachten. God weet wat wij denken. God weet zelfs van grote afstand wat wij denken. Hij weet waarom we dat denken. Hij kent onze motivatie. God kent ons door en door. En als je nu kijkt naar onze eigen technologie, wij hebben overal camera's staan. Er worden telefoons afgetapt, internet wordt afgetapt. Er zijn heel veel mensen die heel veel van mij weten, heb ik het gevoel. Maar zo als God, dat gaat nog veel verder. Spreuken 15 vers 3. De ogen van de Heere zijn op elke plaats. Ze slaan slechte en goede mensen gade. Matteüs 10 vers 30. Daar staat: en de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Dit gaat, als je dit in context leest, dit gaat over een passage waarin wij worden aangemoedigd om ons geen zorgen te maken. Maar dat de haren van ons hoofd zijn geteld, ja, door wie? Dat staat er niet bij, maar dat kan alleen maar God zijn. Dat is heel erg knap. En dat wisselt ook nog alles. Want de haren vallen uit, de goede nieuwe haren bij. Dus dat de haren van je hoofd zijn geteld door God, nou, dat is heel knap. Nu kom ik eigenlijk tot, ik zou het bijna de klapper willen noemen. De climax van wat God allemaal ziet. En wat hij allemaal, gewoon wat God allemaal ziet. Dat is echt ongehoord. Laten we naar Hebreeën 4, vers 12 tot 13 gaan. Hebreeën 4, vers 12 tot en 13. Het gaat om vers 13. Maar ik lees vers 12 er ook bij, omdat het een leuk vers is. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. En nu komt het. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben afgelegd. Geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van God. Wij mensen, wij zijn schepselen. Er zijn ongeveer 7 miljard mensen. En 7 met 9 nulletjes. In het Engels is het 7 biljard. Maar in het Nederlands is het 7 miljard. 7 miljard mensen. En alles wat die 7 miljard mensen doen, ligt open en ontbloot voor de ogen van God. Maar niet alleen mensen zijn schepselen, er zijn ook veel meer schepselen. Ik weet niet of jullie wel weten hoeveel insecten er zijn, bijvoorbeeld. Dat is een 1 met 9, 18, met 19 nullen erachter. Zoveel schepselen. Zoveel insecten zijn er. En alles wat die insecten doen, dat ligt open en ontbloot voor de ogen van God. Dan hebben we het nog niet gehad over eencellige in de zee, bacteriën, virussen, weet ik veel wat. Nou, dat is onvoorstelbaar. Maar God weet gewoon alles wat er gebeurt. Nou, die dingen die wij mensen doen, die staan opgetekend in het boek des levens. Dus God ziet ze wel, maar ze zijn daarnaast ook nog opgetekend in een boek. En daarover lees je in Openbaring 20, vers 12. Hmm. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Nou, we zien dus dat we geoordeeld worden naar onze werken. En het is ook zo dat God het allemaal al weet, of in ieder geval allemaal al gezien heeft. Of hij het allemaal weet, dat weet ik niet. Er staan ook teksten in de Bijbel waar staat dat God onze zonden niet meer zal gedenken. We kunnen er in ieder geval op vertrouwen dat het een rechtvaardig oordeel zal zijn. Romeinen 2 vers 5 spreekt van een rechtvaardig oordeel. Nou, dan ben ik aan het einde van de preek gekomen. Ik heb nog een conclusie. De conclusie. Wij denken misschien dat we technologisch vergevorderd zijn. Maar Gods technologie, wat hij kan, wat hij ziet, gaat nog veel verder. En strekt zich uit over gebieden die voor ons niet waarneembaar zijn. God is de bron van alle leven. En voor God zijn dingen mogelijk die wij ons niet eens kunnen voorstellen. Er zijn ook dingen waar wij gewoon totaal niet aan zouden denken. En God kan ze toch doen. God ziet alles. Niets is voor hem verborgen. En hij kent onze gedachten volkomen. En uiteindelijk zal God ons rechtvaardig oordelen op grond van onze werk. Amen.